Onze juristen zijn zeer vakkundig, maar vormen ze ook het beste team?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Koen Hemmers van Legal People.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 praat ik over matchfixing in Nederland. Bespreken we dure foutjes die worden gemaakt bij het testen voor toegang. En hebben we het over ziekmakende windturbines die te dicht bij woonwijken staan. Vandaag in mijn panel Hielke Onnink, die is voormalig voorzitter van het CDEA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Emma Mouthaan van platformskerenstudent.com. Goedemorgen, Emma.
Goedemorgen.
Hielke, om te beginnen, hoe eet jij je patat?
Hoe ik mijn patat eet? Wat is dit voor vraag überhaupt?
Wat heb jij bij je patat?
Mayonaise.
Dankjewel. Wordt vervolgd. We beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
De boer gaat verdwijnen uit Brabant, Gelderland en Overijssel als er een nieuw kabinet strengere stikstofregels zal gaan hanteren. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Door nieuwe regels is een flinke verlaging van de landbouwproductie noodzakelijk, juist ook in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden. En daar zal dan dus geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Ook niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen, zoals het aanpassen van de stallen of het geven van ander voer, waardoor die beesten minder scheten laten. Luister even mee naar Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, wat hij ervan vindt.
En wat de PBL nu doet, is eigenlijk geen nieuwe gegevens op tafel leggen door te meten, bijvoorbeeld in de stal, buiten de stal of in het natuurgebied. Mm-hmm. Maar wat ze doen is tegen de regering zeggen, neem de goede normen als zodanig. Maar feit is dat wij natuurlijk niet gaan meewerken dat onze boerenbedrijven zomaar worden weggevaagd in delen van Nederland.
Nee, Sjaak van der Tak gaat niet zijn eigen sector opheffen, dat dan weer niet. Ons breekijzer vandaag is, landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Wat vind jij? Moeten boeren inderdaad wijken om aan de strenge stikstofeisen te voldoen? Of kan het inderdaad niet zo zijn dat de klassieke Hollandse koeien en dergelijke weg moeten voor een tamelijk onzichtbare vijand als stikstof? Als je wil meepraten, pak je nu je telefoon en bel je 020-468-4x0. Ik zie Frodo en meneer Huygens al hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. 020-468-4x0. En dan praat je zo meteen mee in onze uitzending. Ook bij hem is Jan-Willem Eresman, die is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik begin even met jou, Jan-Willem. Ons breekijzer. Landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Wat zeg jij? Kies jij voor landbouw of kies je voor stikstof? Of allebei niet?
Ja, ik kies voor allebei. Ik denk dat er voldoende perspectief voor boeren is om op goede landbouwgrond te blijven boeren. Maar ook op minder landbouwgrond te blijven boeren. En wel degelijk aan die doelen te voldoen.
Oké, hoe zou dat dan kunnen in jouw optiek?
Ja, dat is natuurlijk een heel verhaal. Hè. Ik denk sowieso dat het Planbureau voor de Leefomgeving gelijk heeft. Dat we goede keuzes moeten maken voor die doelen. En eigenlijk hebben we die ook wel, want we hebben Europese verplichtingen. En dat zijn onze doelen. Maar dat die vertaald moeten worden naar bepaalde gebieden. En dat je binnen die doelen daar je landbouw zou moeten ontwikkelen. Daar ben ik het mee eens. En dan krijg je inderdaad een groot verschil tussen de verschillende gebieden daarin.
Ja, dus ik zou bijna zeggen doemscenario dat het PBL schetst. Dat je inderdaad hele provincies krijgt waar dan geen boeren meer zijn. Dat zou wel best wel eens kunnen kloppen, denk jij?
Nee, dat denk ik niet. Nee, want provincies zijn best groot. Vorige week hebben wij en Berno Strootman en ik een advies uitgebracht naar een ontspannen Nederland. En juist daar laten we zien dat er perspectief is voor die boeren. Maar dat er gebieden zijn waar je vanuit stikstof een hele hoge bijdrage aan die neerslag op natuurgebieden hebt. En als je in die gebieden de maatregelen concentreert, dan hou je heel veel perspectief over voor de rest van Nederland.
Oké. Okay. Ja, nou laten we zo verder praten over de details van jullie plannen. Want we hebben een heel half uur, dus dat komt vast goed. Eerst eventjes een rondje in de studio. Emma, ons breekijzer, landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. Wat vind jij?
Oeh, ja, dat is natuurlijk een heel lastig dilemma. Sowieso denk ik dat het klimaat heel erg belangrijk is. Maar ik vraag me wel af of op deze manier boeren verbannen uit hele gebieden van Nederland toch wel. Of dat zeg maar de manier is. Dus ik ben het er niet mee eens, denk ik.
Nee, oké. Okay. Dan kijk ik even naar Hielke. Ja, CDA en CDA, dan denk ik, Hielke ook. Dan denk ik toch, ja, dat is toch een
denk
beetje...
De boer,
daar zit toch een agrarische achtergrond achter. Dat kan niet anders. Of kom je helemaal niet uit die hoek?
Nou, ik kom wel uit Harderberg, uit Overijssel. Wat ik heel interessant vond aan dit rapport... is dat het Planbureau voor de Leefomgeving zegt... je moet eigenlijk een veel breder debat gaan voeren. Kijk, natuurlijk, dat natuurbehoud is een belangrijk doel... maar als je die volledig wil halen in sommige gebieden... dan heb je geen landbouw meer. Dus ik ga er nou ook eens andere waarden naast leggen. Bijvoorbeeld leefbaarheid van het platteland. Mm-hmm. Of ook in zekere zin een gedeelte voedselzekerheid. En als je eigenlijk moet je dat debat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving... zoals ik het rapport lees, breder gaan voeren. En dan kom je tot de conclusie dat in sommige gebieden... misschien je ook kritisch mag kijken naar het hoeveelheid Natura 2000. Maar ook zeker gebieden zullen zijn waar je zou zeggen... nou, dan moeten we iets minder gaan boeren. Maar in ieder geval dat je het debat veel breder moet voeren. En wat ik ook heel interessant vind... goed nieuws of eigenlijk ook slecht nieuws voor de boeren... is dat er ook gewoon gebieden Natura 2000 zijn... wat het PBL aangeeft, waarvan als je ook stopt met alle landbouw... je nog steeds niet aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld door het buitenland. Ja. Waar kom je vandaan? Harderberg, daar heb je de Engwertsdijk Zwenen. Mm-hmm. Heel groot veengebied. En dat loopt eigenlijk door tot in Duitsland. Wat doet de provincie daar? Die koopt heel veel netjes boeren uit. Of die verplaatsen naar andere gebieden in Overijssel. Ik denk dat dat ook een hele goede oplossing is. Dus dat je soms landbouwers gaat verplaatsen naar waar je beter kan boeren. Maar wat doen die Duitsers nou? Ja, die denken, nou, mooi veengebied, ligt helemaal leeg. Dit is bij ons geen Natura 2000. Dus die plempen daar nog steeds allemaal nieuwe megastallen neer. Mm-hmm. Je kan je voorstellen wat daarmee gebeurt. Niet normaal veel stikstofuitstoot. Dus wat je ook doet als provincie Overijssel... ja, dat komt natuurlijk met als de wind richting het westen staat... komt dat in die Engwertsdijksvenen neer. Dus los je nog steeds niks op. En dat laat het planbureau ook zien, dat je dus ook dat soort gebieden hebt. Dus ja, veel breder moet misschien kijken als politiek... en meer waarde moet afwegen richting elkaar.
Ja. Voordat ik naar de bellers ga, nog even naar Jan-Willem. Ik zag het planbureau ook zeggen van ja... stikstofreductie is geen doel op zich, maar het gaat om... Een goede, gezonde natuur. Zijn we nu veel te gefocust met z'n allen op stikstof? Want het is een hot topic.
Nou ja, de focus op stikstof komt juist voort uit het behoud van de natuur. Mm-hmm. Kijk, onze verplichting is, die we op ons genomen hebben, vrijwillig... Hè, dat wij de natuurgebieden in stand houden. En die Natura 2000 gebieden, dat zijn gebieden die geselecteerd zijn... maar eigenlijk gaat het over de biodiversiteit en natuur in het hele land. En de belangrijkste factor die daar bedreigend is voor die kwaliteit... dus voor die instandhoudingsdoelstelling is momenteel stikstof. Mm-hmm. Naast andere zaken waar je ook aandacht moet besteden... maar stikstof is een van de belangrijkste. En ja, we zitten nou eenmaal met een uitspraak van de rechter... de Raad van State, die zegt van ja, stikstof moet eerst naar beneden... pas dan kan je garanderen volgens de wetgeving... dat je ook die instandhoudingsdoelstellingen benadert.
Mm-hmm. Ja, dus daar ontkom je gewoon niet aan.
Daar ontkomen we voorlopig niet aan. Nee. Nee, zeker niet.
Nee. Ga een paar bellers aan het woord laten. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik zou graag een eerlijk pleidooi voeren... voor alle ongerechtigheden van stikstof, maar ook CO2. En niet proberen alles op één factor, dus op de boer... als de zonnebok aan te wijzen. Maar kijk dan naar de luchtvervuiling door vliegtuigverkeer.
Ja.
Daar hoor je nooit wat van. Er wordt miljoenen aan verstrekt. En de boer mag helemaal niks. Laten we ook denken dat onze natuur, onze grond enzovoort... zeer geschikt is voor de boer. En waarom zou die nou juist hier alles moeten dragen? Dat kan ook niet. Dus Europees een eerlijke verdeling... over Europa. En die boer ook de ruimte geven die hij nodig heeft.
Ja, ga ik zo voorleggen. Goedemorgen. Het gaat heel vaak over boeren als het over dit onderwerp gaat. Frodo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben zelf tuinder hier in West, in het Brabantse West. Mm-hmm. En om te beginnen heb ik zelf ook wel last van stikstofdeposito, zeg maar. Ja. Dat valt namelijk op mijn land. En daardoor krijg ik heel veel brandnetels die heel hard groeien en muur. Maar goed, dat is mijn probleem verder. Er is natuurlijk een wanverhouding in Nederland tussen vee en natuur. Hè. 60% is agrarisch intensief bewerkt, het oppervlakte. En we hebben 13% natuur. Dus een totale wanverhouding. En 5 keer meer vee per vierkante kilometer ten opzichte van Europa. Dus er moet iets. Maar dit plan, dit rapport, dit is ook natuurlijk waardeloos. Want er staan geen oplossingen in.
Nee.
Zo krijg je boeren alleen maar het harnas in. En dat is gewoon, ja, dat vind ik wel jammer. Er zijn wel oplossingen om stikstof ook te reduceren door meer stro te gebruiken. Dus organisch te binden. Kijk, daar hoor je helemaal niks over. En dat vind ik jammer eigenlijk.
Ja, dus ook voor jou zeg je, ja, de boer wordt een beetje de zondebok hierin.
Nou, nee, er moet wat, hè. Er is een totale wanverhouding tussen hyperproductie en natuur. Ik ben zelf ook een natuurmens en ik heb zelfs last van die stikstof. Ja. Die mijn buurman 500 meter verderop uit zijn varkensstal laat uitstoten, zeg maar. Dat komt op mijn land. Wel gratis stikstof, zullen we zeggen, maar een beetje onbedoeld. Ja. Hey, maar op deze manier, deze insteek, dat jaagt de boeren tegen het harnas in. We moeten samen naar oplossingen kijken en dat mis ik een beetje.
Duidelijk, dankjewel. En als laatste voor nu, maar er hangen nog meer bellers, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Rob van Leeuwen, goedemorgen.
Ja, goeiedag. Spreek met Rob Leeuwen.
Hallo, zeg het maar.
Ik ben eigenlijk op tegen. Tenminste, ik ben voor het behoud van de boeren. Ik vind het gewoon niet juist dat we dus in ene, sinds dat we de Natura 2000 gebieden hebben en die subsidie aanvaarden, dat dan de wetgeving zo is dat je minder stikstof uit mag stoten. Ja. Dus die subsidie moet je gewoon stoppen. En je moet stoppen met die Natura 2000 gebieden. En dan kan je goed nadenken over natuur en behoud van natuur, zonder dat daar een dwang, een pressiemiddel op zit van de Natura 2000 gebieden. Ja. De hoeveelheid dieren is al met een derde gezakt, hè, de afgelopen 20 jaar. En op het moment dat je dat nog meer gaat laten zakken, wij zijn ook heel erg goed in het creëren van eten. Hè. Dus het telen, het creëren. En op het moment dat je dat gaat weghalen hier, dan moet je dat ergens anders, moet je dat terugbrengen.
Ja, maar dat is misschien wel beter verdeeld. Maar ja, dat is.
Dat kan zijn, maar niet alle plekjes op de wereld die zijn daarvoor bedoeld. Ja. Hè? Dus in de Sahara kan je geen koeien houden. Ja, dat kan wel. Dat is een poosje geprobeerd. En nu zijn al die waterbuffers die onder de Sahara die zijn leeg. Ja. Dus dat soort dingen gaat niet goed. En wij hebben wel voldoende water. En wij kunnen wel die koeien kweken. En daardoor een vleesproductie hebben.
Ja, dus laten wij dan ons daar ook in specialiseren. Dank voor het bellen. Ik zie Veruska en vrouw van. Of meneer Van Hoven dus nog hangen. Die ga ik zo meteen even aan het woord laten. Eerst even een paar dingetjes voorleggen die ik hoorde in het gesprek, Jan-Willem. Boeren worden toch een beetje als zondebok gezien. En er zijn ook allerlei andere sectoren die iets moeten bijdragen. Daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Ben je het daarmee eens?
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, misschien dat de boeren extreem in het nieuws komen. Maar het beleid is natuurlijk geënt op alle sectoren. Iedereen die een bijdrage heeft aan die neerslag van stikstof op die natuurgebieden. En daar is ook beleid voor geformuleerd. En dat is zowel het verkeer, dat zijn de huishoudens, dat is de energievoorziening, dat is ook de luchtvaart, zij het heel beperkt. En die hebben allemaal hun steentje bij te dragen. Ook aan andere problemen daarin.
Ja. Maar hoe verklaar je dan dat die boeren zo onder het vergrootglas liggen altijd?
Kijk, de boeren hebben natuurlijk wel de grootste bijdrage aan die stikstofneerslag. Dat sowieso. En daar zit ook de grootste emotie over het verminderen daarvan. Hè. Het gaat om onze voedselvoorziening. Die boeren zitten daar heel lang. En dat is toch een andere perceptie dan die sectoren die vaak ook met technologie zaken kunnen oplossen en waar meer geld in omgaat daarin. Dus ik denk dat de perceptie van de sectoren ook anders is.
Ja. We hebben ook te veel landbouw, hoorde ik iemand zeggen. Eigenlijk is het slecht verdeeld in ons land. Ben je het daarmee eens?
Ja, de productie is te hoog. Hè. Kijk, dat laat het stikstofprobleem goed zien. Hè. Want met stikstof is het zo dat wat erin gaat, komt eruit. Dus als je heel veel kunstmest en krachtvoer importeert in Nederland en dat gebruikt, en dat doen we, ja, dat komt er ook ergens uit. En dat komt er in Nederland uit, terwijl de producten over de grens gaan. Hm. Nou, dat concentreert zich in Nederland. Dus wat er niet ingaat, komt er ook niet uit. Hè. Ja. Dus uiteindelijk moet je wel aan die input. En dat betekent dat die productie zal verminderen. Dat kan niet anders.
En dat is ook nodig dus.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Emma Mouthaan van de skerenstudent.com en Hielke Onnink, voormalig voorzitter van het CDEA. En net hoorde je Jan-Willem Eresman spreken. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en weet alles van stikstof. En we praten over ons breekijzer. Landbouwgrond behouden is belangrijker dan het behalen van klimaatdoelen. En ik ben benieuwd naar jouw reactie. Je kunt reageren door je telefoon te pakken. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Emma, we hebben allerlei van die Natura 2000 gebieden. Dat is zo'n netwerk met allerlei beschermde beschermde natuurgebieden. Hecht je daar waarde aan? Ik hoorde een van de bellers zeggen van, joh, we moeten stoppen met die, nou, ik vertaal het even mijn woorden, met die gekkigheid. Om, ja, dat zorgt ervoor dat van alles en nog wat niet kan vanwege een soort administratieve tijger.
Nee, ik denk juist dat het goed is dat die gebieden er zijn. En ook al zijn misschien de regels dan wat lastiger ja, om met die Natura 2000 gebieden te werken of om daar vlakbij bepaalde industriedingetjes te doen en zo. Maar ik denk dat als die Natura 2000 gebieden los worden gelaten, als die regels los worden gelaten, dat er dan juist misbruik van gemaakt gaat worden, zeg maar. En dat die natuurgebieden zelf niet ten goede zal komen.
Nee, dus ook al maakt het nu allemaal niet makkelijker, het heeft wel enige waarde, denk je?
Ja, dat denk ik.
Heb jij dat ook, Hielke?
Ja, je hebt, ook als boer heb je biodiversiteit nodig. Dus zeker een gedeelte natuur moet je behouden. Maar ik denk wel, ook als je weer naar dit rapport kijkt, waar het leed zit bij veel boeren, en je ziet dat ook in andere sectoren, is dat je hebt weer allemaal modelbureaus en planbureaus en plannen vanuit Den Haag en berekeningen. En die staan vaak in schril contrast met de leefwereld van mensen. En daar zit heel veel pijn. Kijk, heel veel boeren staan gewoon onder druk. Die voelen de hele tijd, we moeten verduurzamen, dit en dat, komen amper rond. Je kan beter veel boeren denken van dat die zijn miljonair, maar al dat geld dat zit in de grond en je uiteindelijke inkomen is net iets boven de armoedegrens bij veel boeren vandaag de dag. Dus daar zit ontzettend veel druk en pijn en die zien nu ook weer dit rapport en die zien eigenlijk nu van ja, zie je wel, dus daar in Den Haag zegt ze de hele tijd een nieuw verdienmodel, dit en dat, maar als het puntje bij paaltje komt, moeten alle boeren stoppen, willen we hier Natura 2000 behouden. Dus ze doen mooi tegen ons, maar uiteindelijk worden we niet gewaardeerd en niet gezien. En ik denk zelf dat de toekomst ligt, dat je ook inderdaad wil verduurzamen, dat je natuur wil behouden, maar dat we dus met elkaar, naar al die ambities die we hebben met elkaar, qua ruimtekoordeling, qua verduurzaming, qua het behoud van natuur, wonen is een enorme opgave, zeker, dat we echt met elkaar opnieuw Nederland moeten gaan inrichten. En dat er dus gebieden zijn waar je echt boeren ook voor de leefbaarheid wil behouden. Denk aan Friesland, denk aan Oost-Groningen. Maar dat er ook gebieden zijn waar we met elkaar eerlijk moeten zijn en zeggen, ja, hier kan gewoon straks minder geboerd worden.
Ja, als je ook nog wil blijven wonen daar enzovoort.
Ja, en als we ook windmolens willen bouwen en zonneparken nodig hebben om aan alle ambities te voldoen. Dus ik denk dat daar de toekomst ligt. En ja, dan gaan mensen dat niet leuk vinden. Maar dat het ook betekent in gebieden dat we misschien moeten zeggen, nou ja, het Natura 2000 sticker halen we hier af. En we maken dat gewoon normale natuur. Of onder andere wetten waar we iets minder streng zijn. Ik denk dat het klinkt vervelend voor sommige mensen, maar daar zullen we wel heen moeten.
Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Frank van Hoven, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik vind het jammer dat landbouw, natuur en klimaat voortdurend als tegenstelling worden geprofileerd. Of. Ik denk dat het heel goed samen kan en moet. Met name op streekniveau. Goed voorbeeld wat ik wilde stellen is de Krimpende Waard. Een streek van ongeveer 5000 hectare. De laatste jaren zijn ze nou nu doende om met elkaar aan tafel te overleggen. En te kijken dat in de noordelijke helft met name het nattere gedeelte tot natuur wordt ontwikkeld. Heel nieuwe natuur met moeras en dergelijke. Waar planten en dieren volop kunnen bloeien. Het zuidelijke droge gedeelte is meer geschikt voor boeren. Nou, gedaan dan je agrarische ding doen. En de boeren die nog in het noordelijk deel zitten, die kunnen dus kiezen om het zuidelijk deel te verhuizen. Het zij in het noordelijk deel te blijven zitten. En bijvoorbeeld zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Om bijvoorbeeld een BNB of kanovuur te gaan doen. Ja. Nou, win-win.
Ja, maar jij vindt dus ook dat de boerenorganisaties en de natuurorganisaties misschien wat meer naar elkaar toe zouden moeten groeien. Want het is nu inderdaad vaak wel, je bent of voor het een of voor het ander.
Ja, niet voor minst. Het ging tegelijk aan de spandoeken naar Den Haag. Niet terug tegen elkaar, maar samen op tafel zitten. En kijken, hoe kunnen wij samen in onze streek, en we hebben een 50-tal streken in ons land, kijk per streek hoe je samen allemaal je ding kan doen. En dat kan.
Ja, nou, kijken of ze naar je luisteren overmorgen, die boeren. Want dan gaan ze geloof ik weer demonstreren, was een idee. Verushka, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik hoor een hele hoop goede dingen. Daar ben ik er ook blij om. Maar over het algemeen vind ik dat in de wetgeving en in de nieuwsgeving dat er heel weinig gebrek is aan een holistische kijk van ons landschap. Want Nederland is ook gewoon één groot landschap die eigenlijk verbonden dient te worden. En zoals het nu gaat met de boeren, uiteraard denk ik dat we allemaal weten, zo gaat het niet langer. Dat is niet goed. Er wordt wellicht ook, al ligt het gevoelig, te veel geëxporteerd, voornamelijk aan vlees. Alleen, ik werk zelf als ecologisch ontwerper van regeneratieve praktijken en natuurinclusieve systemen. Mm-hmm. En als die nou wat meer zouden worden ingezet en vooral boeren helpen daarin om in die transitie te treden, mits ze dat willen, Ja, dan wordt het vanzelf een landschap met beheerders van natuur, zoals de boer van oudsher natuurlijk was. En kunnen we volgens mij veel grotere slagen slaan. En de natuur in Nederland is natuurlijk ook niet echt, is meer een cultuurlandschap. Ja. Daar is ook heel veel te behalen. En als die fronten nou zouden samenwerken, ja, dan denk ik dat we betere stappen maken in plaats van gewoon kraandicht. Dus het holistisch kijk ontbreekt voor mij erin. Ja.
Nou, sluit dus eigenlijk een beetje aan bij wat Frank van Hoven ook zei. Ik doe nog twee korte bellers. Hendrik, goedemorgen.
Goedemorgen, met Hendrik Laaswos.
Hallo.
Ik vind persoonlijk dat er een historische fout gemaakt wordt om het, rondom de stikstof. Mm-hmm. Want tot 40 jaar terug, wat nu natuurgebieden genoemd worden, dat werd onderhouden door de boeren. En andere mensen die allemaal vee hadden. Ja, wij spreken wel 100.000 tot 200.000 meer mensen die vee hadden. Mm-hmm. En die deden allemaal wegbennepjes in de parken en natuurmaaien. Maar nu, ja, de Staatsbosbeheer ging zich over een gegeven moment mee bemoeien. En andere natuurinstanties. Toen mochten we bijvoorbeeld voor bepaalde tijden niet meer gemaaid worden. Wat krijg je dan? Dat de strekkers boven het gras uitkomen. Zoals de distel, brandwetels en de pramen.
Ja.
En er zijn te weinig mensen om dat op te lossen. En dan wordt alles op de stikstof geschoven. Maar dat is het niet.
Nee, duidelijk, dank voor het bellen. Twan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Twan, hallo.
Hallo.
Ja, ik ben een boer, zoals ze dat noemen.
Heel goed.
Even kijken. Ja, ik heb het begin van de discussie gemist, maar ik wou wel even één ding kwijt.
Ja.
Ik merk dat het altijd heel erg nauw wordt gekeken naar de discussie. En eigenlijk zit er best veel innovatiekracht in de sector zelf.
Mm-hmm.
Die eigenlijk geremd wordt door het systeem waar we eigenlijk in zitten. Qua vergunningverlening. Ik loop daar zelf ook enorm tegenaan.
Ja, wat zou je willen doen wat je niet kan doen?
Ja, ik moet de vergunningverlening versnellen.
Mm-hmm.
Dus adequaat daarin, een adequaat proces, ambtelijk voorzien. En dat we een duidelijke regelgeving hebben. Die kan makkelijk mijn emissies verlagen. Moet wel inspanningen voor doen, maar die wil ik graag doen waar ook de markt vraag voor is. Zodat ik zowel mijn productiesysteem en markt aan elkaar gekoppeld heb.
Ja.
Dat is meteen het verdienmodel. En we moeten niet vergeten, zeg maar, dat dat geheel eigenlijk de toekomst maakt. En dat een landbouw zoals we bijvoorbeeld wensen, zoals we een landschap uit zou moeten zien, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ik noem maar eens iets dat mensen zeggen van we moeten allemaal als biologische bedrijfsvoering gaan hanteren. Dus de vraag of er markt voor is in Nederland.
Ja.
Dus vergeet niet, jongens, dat we de markt juist vaak, even makkelijk gezegd, tussen 2-5% voor biologisch.
Mm-hmm.
En dat is geen 100%.
Nee.
Dus we kunnen alle boeren in Nederland kunnen niet voor een bepaald segment gaan. Juist die diversiteit maakt dat we innovatie aan markt kunnen koppelen. En geeft die mensen dan, bij wijze van spreken, duidelijkheid in welke regels dat we moeten voldoen. Waar ook adequaat ambtelijk op gehandeld wordt. Dus niet elke keer met kluitje in het griet. Ik zit zelf al met meer dan 6 jaar een vergunningstraject wat er loopt.
Ja.
Waar je nog steeds geen duidelijkheid in hebt van, ja, wat kan er nu?
Ja. Dankjewel voor het bellen, Twan. En succes met die vergunning. Ja, Jan-Willem, even tot slot. Ik krijg het idee dat inderdaad, een van de bellers ook al zei, het zijn heel erg twee werelden. En je bent of pro-natuur of je bent pro-landbouw. En die praten niet met elkaar. En als dat zou veranderen, dat zou misschien al een heleboel schelen, toch?
Ja, nee, dat denk ik zeker. Kijk, de politiek speelt daar een belangrijke rol in, denk ik. Hè? De plannenmakers, dat zijn mensen die dingen op papier doen en op kaarten maken, maar die doen dat niet voor niks. Hè? Die doen dat ook in gesprek met boeren, met ervaring vanuit boeren en ook zorgen dat de boer perspectief heeft. Dat is het uitgangspunt daarin. Maar de politiek besluit uiteindelijk. En ik denk dat daar een groot manco ligt. En zeker wat Twan zegt op het laatste, dat hij moeite heeft met vergunningverlening.
Ja.
Er is geen lange termijn duidelijkheid of perspectief voor die boeren, waarin zij hun investering kunnen bouwen en waarin ze zekerheid hebben dat als ze die investering doen, dat die ook rendeert. Dus wat dat betreft is perspectief voor boeren betekent ook lange termijn duidelijkheid, consistent beleid en goede kaders waarbinnen ze kunnen ontwikkelen.
Duidelijk. Dankjewel, Jan-Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. En nou, ik denk dat die koppen die ik vanochtend zag, boeren weg uit al die provincies, zo heet zal de soep niet worden opgediend, denk toch, Hilke. Maar nee, dat er iets moet veranderen
niet,
is wel...
Niet. Kijk, je hoort ook die boeren willen meedoen. En ook het voorbeeld die wordt aangehad, ook dat natuurbeheer door boeren, dat is ook een nieuw verdienmodel. Er liggen zoveel oplossingen. Als die partijen uit de polarisatie gaan, dan komt dit gewoon goed.
Nou, een taak voor Rutte en Kaag, zou ik zeggen. Leuk bij het schrijven, want ze hebben toch nog een anderhalve maand om dat te doen. Dank nogmaals, Jan-Willem Eresman. Zometeen praat ik verder met mijn panel, met Emma en met Hielke over matchfixing. En over de grote gevolgen van één foutieve testuitslag bij testen voor toegang. Tot zo.
We gaan ons legal team uitbreiden. Maar wie vormt de juiste aanvulling? Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Geef je Legal Team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel nog steeds Hielke Onnink van het CDJA. Althans, voormalig van het CDJA, maar hij voelt zich vast nog steeds verbonden met het gedachtegoed. En Emma Mouthaan van skeerstudent.com. En we bespreken het nieuws van de dag, zoals altijd in het tweede half uur van BNR breekt. Zometeen gaan we het nog hebben over het gevaar van mensen die negatief getest zijn, maar dan toch corona blijken te hebben en dan lekker de hele avond naar de Getver zijn gegaan. Net even in de nieuwsupdate trouwens het bericht dat minister Kaag het beste communiceert via sociale media. Ben je het daarmee eens, Hielke?
Ja, volgens mij doet zij niks zelf. Volgens mij heeft zij gewoon echt wel...
Nou, wat onaardig van jou weer. Alsof Hugo de Jong alles zelf doet.
Nee, ook niet. Maar het zijn die social media teams. Zij is wel inderdaad goed. Ik vind haar leuk om te volgen op Instagram.
Okay.
Maar je hebt ook tegenwoordig best wel wat kritiek. Want wat met haar accounts wel zo is, zij vermengt het partijpolitieke, D66, ook wel met het van het ministerie. En ja, zou je dat zuiver willen doen? Hè? Die berichtgeving tussen je functie als minister en politiek leider.
Ze loshouden.
Zou je misschien gescheiden moeten houden? Nou, Mark Rutte doet dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wel.
Ja, het is maar één Mark Rutte. Er zijn niet drie Mark Ruttens. Eentje als VVD-man, eentje als...
Nee, dat klopt. Ik vind het zelf... Er zijn politici die zijn er heel kritisch op. Ik vind zelf dat het mag. Ik heb wel medelijden met het social media team van Buitenlandse Zaken. Want straks wordt Sigrid Kaag wellicht een minister bij een andere post. Ze heeft heel hard gewerkt aan die social accounts. Ja. En is dat weg.
En heb jij nog een favoriete minister die je graag volgt online?
Nee. Ik volg eigenlijk helemaal niemand politiek op social media. Nee,
is dat bewust dat je denkt van al die ellende, laat maar lekker zitten?
Nee, niet per se. Maar ja, ik vind het prima om het gewoon via het nieuws een beetje up-to-date te blijven. Ja. Maar ik hoef echt niet te weten wat ze, weet ik veel, door de hele dag heen doen en zo.
Ja, het is een onderzoekje van de Young Digitals. En zij zeggen, nou, eigenlijk is interactie best wel fijn als je kan twitteren. Ik geloof dat Hugo de Jonge dat bijvoorbeeld doet. Als je hem twittert, dan antwoordt zijn team. Als jij stelt dat jij een vraag hebt aan Sigrid Kaag, zou het misschien best fijn zijn als ze zou antwoorden. Of denk jij, Emma, daar heb ik helemaal geen behoefte aan om met dat soort mensen in contact te komen?
Nee, jawel, dat wel. Ik denk dat social media juist een heel goede manier is om met allerlei mensen in contact te komen. Dus ook mensen in de politiek. Maar
wie scoort
ik heb er zelf gewoon niet echt behoefte aan.
Nee. Wie scoort er het laagst, denk je? Welke minister?
Denk je een minister van de ChristenUnie of zo?
Oh, wat een cliché.
Ja, die zijn volgens mij te uit.
Slop.
Nee, maar ik vind het wel...
Nee, ik wil even antwoord op die vraag.
Ja, ik denk slop.
Oké, wie denk jij, Emma?
Geen idee.
Stef Blok.
Oké,
laten we het over belangrijke dingen hebben. We gaan het hebben over nieuws. We zitten midden in de sportschool. Een zomer met het EK voetbal, met Wimbledon, met de Tour de France. En dat betekent natuurlijk sportweddenschappen, van die poeltjes op kantoor. Maar sportweddenschappen betekent ook...
Matchfixing. Vermoeden van matchfixing, moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
Nee, in Nederland lijkt daar een... dat is meestal zo, als je het vermoeden is, dan heb je er geen bewijs voor. Blijkt daar een blinde vlek voor te hebben. Er zijn geruchten genoeg. Meldingen bijna geen... Oh, de deurbel gaat. En de opsporing doet er amper wat aan. Dat laatste onderzoek naar matchfixing in ons land dateert bovendien al uit 2013. Dat is best wel oud. Ik denk niet dat... Moet jij de deur open doen, Emma? Valt het mee?
Ik heb geen idee. Ik verwacht niemand hier.
Maar de deurbel ging toch of niet?
Ja, maar ik zit in het buitenland. Ja, ja. Dus ik verwacht ook überhaupt niemand hier.
Je mag open doen als je wil.
Volgens mij gaat mijn vriend even kijken. Okay.
In dat geval kan ik met jou praten over matchfixing. Ik denk altijd een beetje, daar gaat hij weer. Ik denk altijd, dat sporten, dat iemand dan wat geld inzet op dat iemand... Ja, nou ja, maar het is toch wel een groter probleem, denk ik, dan dat, hè?
Sorry, ja, ik was even afgeleid.
Ja. Vind jij het een probleem? Denk je dat het een probleem is?
Ja, 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 ik denk dat er heel veel dingen zijn, waaronder dus matchfixing, maar bijvoorbeeld ook corruptie in de politiek, dat Nederland daar echt een beetje een blinde vlek voor heeft. Van ja, dat gebeurt hier niet. En weet je, we zijn een Europees land en hier is alles goed geregeld, bla bla bla. Maar dat eigenlijk gewoon in de realiteit tegenvalt.
Ja. Is het een groot probleem, Hielke? Want het voelt dat een beetje als ja, nou ja, goed, dan koop je een. Dan is het spel niet helemaal eerlijk als dat gebeurd is. Nou ja, ach, maakt dat nou uit.
Ja, maar volgens mij is de meeste matchfixing best wel klein bier. Van wedden wie de eerste gele kaart krijgt. Nou, dat is wel nadat je voor geld een overtreding maakt. Ja, volgens mij met echt de allergrootste wedstrijden in de Eredivisie. Daar is volgens mij geen sprake van matchfixing. Natuurlijk is het probleem, want het werkt vals spel in de hand. En het zou waarschijnlijk ook groter zijn dan we zien. Doping zien we vaak ook niet in de sport. Dus goed dat daar meer onderzoek naar is. Maar ja, volgens mij, ik weet niet hoor. Ik denk ook niet dat het weer zo groot is. Kijk, het probleem is dat je op alles kan wedden bij voetbal met matchfixing. Wie krijgt de eerste gele kaart? Wie maakt de eerste doelpunt? Kijk, als het gewoon gaat over de wedstrijduitslag, heeft sporters veel minder in de hand.
Ja.
Dus dat zou een oplossing zijn.
Ja, nou ja, er zit ook wel een wereld van witwassen achter. En inderdaad van ja, het verleiden van mensen om voor een paar duizend euro in het amateurvoetbal toch inderdaad eventjes die overtreding te maken. Ja, misschien is het inderdaad hier blinde vlek en is het groter dan we nu denken.
Ja, en daarin denk ik, als ik kijk afgelopen EK, dan maakt de Toto enorm reclame met Wesley Sneijder. En die mag vervolgens ook nog analist zijn bij NOS.
Ja.
Dat is een staatsbedrijf.
Mm-hmm.
Dus we promoten om te gokken op voetbal.
En NOS ook, ja.
Nee, zeker. De Toto is een staatsbedrijf. Uh-huh. Dus wij als de Nederlandse staat promoot om maar te gokken. Dus ik denk de neiging om te gokken, als je dat afneemt, ja, dan is het verdienmodel van matchfixing ook veel kleiner.
Ja, dus je zou zeggen, die reclame daarvoor, misschien moeten we daar eens mee stoppen.
En stop daarmee en ook überhaupt dat je daarna nog, als je zit eerst in die reclame, loop je een beetje te hakken, gek nummer, en daarna mag je nog als analist ook optreden.
Ja,
dus
vind je niet zo geloofwaardig. Nou, 1 oktober wordt de Nederlandse gokmarkt opengesteld meer voor online gokken. Denk je dat dit probleem alleen maar groter gaat worden? Dat je inderdaad ook bij buitenlandse partijen allerlei dubieuze praktijken gaat krijgen? Want nu is het inderdaad gereguleerd tot de Toto, de staatsloterij.
Het gereguleerde heeft ook een voordeel, dat je dus een betrouwbare partner hebt.
Ja, als het goed is.
Die ook nog een beetje soms mensen in toom houdt met gokken. En dat je dus niet bij allemaal loesje Chinese wetkantoren uitkomt. Dus het ligt er heel erg aan wie op die markt komt en onder welke regels en voorwaarden.
Ja. Heb je zelf meegedaan aan het poeltje rondom het EK?
Ik wou meedoen, maar ik was te laat met invullen. Was het poeltje meedoogloos. Ik mocht niet meer meedoen.
Oké, Emma, ben jij iemand die houdt van poeltjes en van voorspellingjes en een paar euro inzetten en op je dat soort dingen? Of zeg je nou?
Nee, dat is echt helemaal niet mijn ding.
Nee, ik ben bij mij ook niet, want ik ben er wel heel erg slecht in altijd. Laten we het even hebben over testen voor toegang. Dat gaat namelijk niet altijd goed. Gisteren kreeg een Amsterdamse jongen een telefoontje dat hij toch corona had, terwijl hij zaterdagavond nog met een negatieve test op zak in een volle bar had staan feesten. Een medewerker van de testlocatie had zijn resultaat verkeerd ingevuld. Ja, testen blijft natuurlijk mensenwerk. Dat is natuurlijk zo, maar het wordt natuurlijk wel een beetje spannend als we op basis van dit soort informatie in de club bij wijze van spreken weer los mogen allemaal. Baart dat jou extra zorgen? Dat ja, testen, het klinkt allemaal zo veilig, tot je het één iemand een foutje maakt en dan heb je bij wijze van spreken een superspread event, wat we ook in Enschede hebben gezien bijvoorbeeld, waar nu ik geloof 100 plus jongeren besmet zijn.
Ja, nou volgens mij was het in Enschede vooral dat er zeg maar fake negatieve testen in omloop waren, toch? Of dat mensen het hadden doorgestuurd en zo.
QR-codes gescreenshot en zo, ja.
Ja, precies. Maar op zich denk ik, ja weet je, het kan gebeuren. Maar ik denk vooral dat, weet je, er zijn steeds meer jongeren die zich ook laten vaccineren. En dan voornamelijk natuurlijk met Janssen, omdat je dan met één prik klaar bent.
Ja.
En het is heel vervelend, maar ja, een foutje kan gebeuren. Dus ik denk dat het risico nogal meevalt.
Ja, Hielke, zou je zeggen dat we snel van dat testen voor toegang af moeten? Want ja, dit moet niet te vaak gebeuren, dit soort geintjes.
Ja, dan zitten we in september weer gewoon in een lockdown. Nee, het systeem moet echt beter. Want daar in Enschede zijn gewoon mensen met een vals corona-certificaat naar binnen gelaten. Dus ik denk dat daarin, dat moet gewoon niet meer kunnen. Mm-hmm. En ga je daar als bedrijf in mee, dan denk ik lik op stuk. Gewoon niet meer open als kroeg.
Mm-hmm.
Ik was zelf dit weekend in Groningen. Dan kan je bijvoorbeeld ook van kroeg naar kroeg. En dan over straat kunnen ook mensen lopen die geen certificaten hebben.
Ja.
Ik denk dat je dus ook moet kijken van moet je niet als je gewoon maar dan nog maar bij één discotheek naar binnen. Daarmee beperk je het ook.
Mm-hmm.
Kijk, en we moeten daar.
Is dit het einde van de kroegentocht?
Nou, misschien even tijdelijk.
Wordt ons ook
misschien
dat nog afgenomen?
Nee, misschien dat je even tijdelijk gewoon het moet houden bij één gezellige kroeg. Gewoon beter uitkiezen waar je naar binnen gaat.
Mm-hmm.
Maar daarnaast blijft natuurlijk ook, en daar kunnen we ook eerlijk over zijn, dat testen, dat is niet 100% betrouwbaar. Dus nu was dit met die jongen uit Amsterdam was een menselijke fout, verkeerde registratie. Maar ook met die testen blijft dat 99% goed is. Dus er zit soms een fout tussen. En dat je dit ook, dat er een beetje extra coronagevallen zijn, dat je dat ook dan als risico moet accepteren met elkaar. Nou, ook eerlijk over moet zijn.
Ja, hoe is het uitgaansleven in Portugal, Emma?
Nou, niet zo goed helaas. Ze hebben sinds vrijdag is er hier weer een avondklok.
Oh.
Dus ja, dat is een beetje jammer. De Delta-variant is hier flink aan het huishouden.
Ja, nou, jij blijft nog wel even daar dan waarschijnlijk ook, omdat je als je terugkomt heel lang in quarantaine met hier. Oh, ja, dankjewel.
BNR breekt.
Met Thomas van Zel van Zaken doen. Die zit hier naast mij een keer. Dat is ook leuk. Wat ga je doen om 12 uur? En wie heb je te gast?
Nou, iemand praten. Met iemand praten die wel is teruggekeerd naar eigen land. Mm-hmm. Namelijk Marcel Levy. Die was directeur van de Academische Ziekenhuizen in Londen. Is nu de voorzitter van de NWO. De belangrijke financier voor wetenschappelijk onderzoek. En daar is de boodschap duidelijk. Er moet meer geld bij om ervoor te zorgen dat Nederland wetenschappelijk gezien voorop blijft lopen. En dan niet alleen maar naar toegepaste wetenschap. Die meteen maatschappelijk nut heeft. Maar ook zeker het fundamentele onderzoek moet niet vergeten worden. Nou, en ook met Marcel Levy zullen we het ongetwijfeld nog wel even hebben over de corona-aanpak.
Ja, ik zag hem vandaag nog ergens, geloof ik, ergens in een Parool. Oh,
ja, hij is wel eens ergens in de
tegenwoordig.
Media.
Ja.
Toch maar eens even vragen of dat dan eigenlijk alleen maar is om de boodschap te verkondigen. Of dat dat ook alweer onderdeel is van een lobby.
Mm-hmm.
Dat ga ik bespreken met Marcel Levy. Het economenpanel is er. Dat gaat over het einde van de coronasteun. Een nieuw mechanisme waar de Europese Commissie aan werkt om exporteurs naar Europa te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Pensioenen, de hele wereld komt voorbij, inclusief Kees de Kort. En de topman van Nationale Nederlanden. Want die nemen divisies over van een bedrijf in Polen en in Griekenland. Grote overname, wat ze daar van plan zijn, ga je horen in BNR Zaken doen.
En dat begint al over een minuutje of 15 hier op BNR. Zometeen met Thomas van Zel.
BNR breekt.
Even kijken wat jullie hebben meegenomen als het gaat om eigen nieuws. Hielke, jij wil het hebben over de laatste wilpil. Het rijmt, maar verder heb ik geen idee wat het is.
En dat is het ruim, dat klinkt grappig. Nee, ik vond dit het nieuwsbericht van het weekend. Ja. Heel verdrietig. Ging over een 28-jarige jonge vrouw, Marjolein. En die had een. Veel stemmingswisselingen. En die twijfelde soms of ze niet liever dood wou. Mm-hmm. En heeft de hulp ingeschakeld van de coöperatie Laatste Wil. Dat is een stichting die regelt pillen waarmee je dus zelfmoord kan plegen. En die nam die pil en die kreeg daar heel veel spijt van. En een heel verdrietig verhaal in de krant. Van iemand die toch eigenlijk niet die pil wou. En dus tegen haar zin is overleden. Ja. En haar familie heeft dus ook die coöperatie nu aangeklaagd. En het blijkt dat er veel meer van dit soort gevallen zijn. Van jonge mensen, van mijn eigen leeftijd. Mm-hmm. Die tegen hun zin eigenlijk of toch spijt kregen van dat ze zelfmoord hebben gepleegd.
Ja.
Dat op het allerlaatste moment aangeven van dit is een foute, impulsieve beslissing.
Mm-hmm.
Ik vond het een heel pijnlijk en verdrietig verhaal. Heel goed ook om te lezen. Omdat een van de dingen in de formatie waar het nu stroef loopt, is dat de ChristenUnie in D66 juist over dit thema zo in de clinch liggen. Over in hoeverre kunnen mensen autonoom over hun levenseinde beschikken.
Ja.
En
wat zou hier aan gedaan moeten doen? Dan krijg je dingen als wachttijden en dergelijke. Misschien zijn die er al, maar...
Deze vrouw heeft dus ook is naar de euthanasiekliniek gegaan. Mm-hmm. En daar beschrijft je bent nog niet uitbehandeld. Nee, ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. Ik denk dat wat D66 wil, zo autonoom mogelijk. Ze hebben een wetsvoorstel klaar liggen voor eigenlijk dat dit mag vanaf 75 jaar. Ze hebben ook een advies van de Raad van State, maar dat willen ze niet openbaar maken. Nou, dan denk ik van daar staan dus dingen in dat het eigenlijk een heel slecht wetsvoorstel mm-hmm. is. Maar toch blijft het je insteken in de formatie, vind ik opmerkelijk.
Ja.
Dus ik denk dat we dit de voorbeelden zijn waarom dit niet werkt. En tegelijkertijd denk ik ook dat we met elkaar moeten kijken naar onze euthanasiewetgeving. Ofwel alle vormen van lijden daar nog onder vallen. En of dat niet misschien wat ruimer moet.
Ja.
Daar de ruimte zit. Want denk ik wel, dit is een heel verdrietig verhaal. Het denk ik heel mooi is, goed is om te lezen, om die pijn te zien. En ook die kant van het verhaal. Zoals je ook die verhalen kent, die ook heel goed zijn om te weten van mensen die heel oud zijn en lang eenzaam zijn. En mm-hmm. misschien heel graag dood willen. Dat je daar. Maar echt de persoonlijke verhalen te kennen. En goed is om te lezen. En dat ik hoop dat D66 dit dus ook even leest.
Ja, en waar was het te lezen?
In de Volkskrant, ja. Afgelopen weekend.
Emma, als jij dit soort verhalen hoort, ik hoop van niemand dat je gedachten hebt die daarmee te maken hebben. Maar dit zijn natuurlijk hele gevoelige en pijnlijke verhalen. Hoe voorkom je dat? Ja, dat is ook een beetje een moeilijke vraag. Maar hoe voorkom je dat mensen dit soort dingen nemen en er eigenlijk dat misschien niet willen of dat achteraf niet willen? Het is een hele, hele pijnlijke kwestie.
Ja, heel, heel sneu. Ik heb dit specifieke verhaal niet gelezen, dus ik weet niet precies hoe de situatie in elkaar zat. Maar ik denk gewoon dat er de GGZ, die moet gewoon uitgebreid worden. Die moet meer geld krijgen. Ja. Want je hoort nu zoveel dingen over superlange wachttijden en zo. En ja, als vervolgens mensen dit soort beslissingen gaan maken, ja, dat is gewoon ontzettend pijnlijk. Terwijl als zij misschien eerder hulp hadden gehad en wel terecht hadden gekund in een kliniek of bij een psycholoog of wellicht met een psychiater in een traject kunnen gaan, ja, dan heb je ook dit soort discussies zijn dan niet nodig. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. En dat het niet alleen gaat naar, oh, moeten dit soort corporaties verboden worden, of moet die handel in die pillen aan banden worden gelegd. Mm-hmm. Maar dat er ook moet worden gekeken naar wat is nou de oorzaak van dat iemand überhaupt de aanleiding voelt of de behoefte voelt om een einde aan zijn of haar leven te maken.
Ja. Hoe gaan we nu, Hielke, nu weer over iets leuks praten? Kan dat?
Ja, graag.
Oké. Dan gaan we eerst even kijken wat de trending is op de socials. Hashtag CBDC, de Central Bank Digital Currency, een digitale euromunt waar de ECB mogelijkheden van verkent, is nu trending, die hashtag. Hashtag vaccin, want er is nog steeds een uitgesproken groep mensen die daar geen fan van is. Hashtag ik doe niet meer mee, ja, daar is die weer. Femke Louise, die blijkt flink betaald te hebben gekregen voor haar televisieoptredens met Diederik Gommers. En ook trending is hashtag klimaathysterie. En dan eigenlijk wat ik het belangrijkste nieuws van vandaag vond, is nieuws uit de wereld van patat. Namelijk in de Gelderlander vandaag. Patat wordt duurder omdat wegwerpplastics niet meer mogen. We mogen ook dus helemaal niets meer. Allereerst om daar even over te beginnen. Emma, is het nou friet of patat?
Ik gebruik het allebei door elkaar heen.
Oké, dus jij bent niet zo uitgesproken. Hielke, is friet of patat?
Ik gebruik patat.
Ja, ik ben ook in principe team patat. Maar dat komt denk ik ook door waar je vandaan komt. Ik heb even wat meegenomen. Want ja, Hielke, ja, sorry dat jij hier niet bent.
Wat een walm.
Hier walmt inderdaad een patatje. van met mayo allebei. Ja, ook, hè? Ja, met mayo. Ja, nou, smakelijk. En we hebben ook Bouke van der Meer bij ons. Die is eigenaar van Restaria Het Luifeltje in Burgum. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, de beste snackbar van Nederland, hè? Volgens de meest recente lijst 2018 van Mieset Horeca. Goedemorgen. Ja, de plastic bakjes zijn. Dus de plastic bakjes die moeten dus weg, hè, op termijn. Afgelopen weekend ging er al een regel in over allerlei single-use plastics, over vorkjes en dat soort dingen. Sta jij nou met je handen in het haar omdat je eigenlijk geen idee hebt waar je patat in moet gooien?
Ja, plastic vervuiling is natuurlijk al een van de grootste milieuproblemen de laatste jaren.
Ja.
Dus ja, op zich is dit natuurlijk iedereen die een beetje liefde voor de planeet heeft, die zal het hier wel mee eens zijn, denk ik. Ja. Maar ja, het geeft ook een andere kant, de nieuwe verpakkingsmaterialen. Mm-hmm. Die zijn natuurlijk inkoop een stuk duurder dan wat we nu hebben in plastic.
Ja, dus friet wordt ook echt duurder, denk jij?
Een nadeeltje, maar ja, voor de andere kant, de nieuwe verpakkingsmaterialen zijn biologisch afbreekbaar. En dat is natuurlijk een stuk beter voor het milieu.
Ja. Maar gaan we dan meer betalen uiteindelijk bij jou?
We gaan nu straks andere materialen gebruiken. Mm-hmm. De prijzen van de frietbakjes is toch wel 2,5-3 keer zo duur dan wat we nu betalen. Dus dat zal toch, ik denk dat de meesten dat wel door gaan berekenen. Ja. Zoals ik om me heen hoor.
Emma, heb jij bezwaar tegen friet uit een puntzak of uit een krant? We drukken hier kranten, dus we zouden hier misschien ook in de frietindustrie kunnen gaan. Maar dat is een ander verhaal.
Zolang die ik niet loslaat, dan is het wel te doen.
Ja, maar Emma?
Een puntzak moet je beet houden, hè? Dus een bakje kun je gewoon neerzetten. Dus het is even een overgang. We zitten nu ook in de overgang om te kijken van wat zijn de beste materialen. Want je hebt natuurlijk heel veel producten, suikerriet, karton, bamboe, palmblad. We zijn eigenlijk al begonnen met de rietjes al een hele tijd geleden.
Ja.
En die van karton zijn. Ja, dat heeft ook weer zo zijn nadelen. Er zit een beetje een smaakje aan. En de kinderen gaan in dat rietje kauwen.
Hey. Dan kunnen ze gewoon het drinken niet meer opdrinken of de milkshake willen niet meer doorheen. Dat zijn toch allemaal een beetje nadelen die je hebt. En een frikandel speciaal met een houten vorkje, dat is ook even wennen.
Nee, dat is geen leven. Nee. En nou even Emma.
Dus, Emma? Misschien zit er tussen de oren.
Kom maar tussendoor, Emma. Ja.
Oké. Okay. Ja, nee, ik denk dat zo'n papieren puntzak die je ook in België veel ziet, dat prima is. Dat lijkt mij een goede oplossing.
Ja, Hielke, we hebben al hier een papieren bakje, een kartonnen bakje en ook een houten vorkje.
Het is even oefenen, maar het went heel snel.
Maar jij gebruikt gewoon je vingers. Jij gebruikt helemaal geen stokjes.
Patat mag je toch gewoon met de hand eten?
Ja, ik vind het wel. Ja.
Maar duurzamer als je die stokjes niet nodig hebt.
Ja, eigenlijk wel. Maar je hoort inderdaad ook wel veel verhalen over die rietjes die dan daar toch een beetje een smerige papieren smaak aan zit. Is dat nou bij jullie ook een probleem, Bouke, bij jullie milkshakes?
Dat is eigenlijk wat je het meest hoort. Vooral kinderen, die kunnen eigenlijk nog niet uit een flesje drinken. Dus een rietje. En dan gaan ze, vooral jonge kinderen, die gaan erop kouwen. Ja. En als je te lang dat rietje in de mond hebt, dan wordt het wel heel erg zacht. Dus wil het drinken of de milkshake wil er niet meer doorheen.
Nee,
dus,
en
er zit natuurlijk, ze kunnen er ook wel in verslikken. Ja. Dus eigenlijk is het best ook nog wel gevaarlijk. Maar het is een kwestie van wennen, denk ik. Want het plastic rietje komt niet meer terug.
Nou, ik snap het. En wanneer voorzie jij dat jouw prijzen hoger worden?
Nou, we zitten nu nog in de oude voorraad, dus ik denk dat ik nog wel een aantal weken of een maandje vooruit kan.
Mm-hmm.
Maar we zitten nu volop in ik ben nu eigenlijk bezig om allemaal vervangende producten te gaan bestellen. Ja. Dus maar ik denk dat de meeste cafetaria's nog wel even een aantal weken vooruit kunnen.
Nou, dat is dan goed nieuws voor iedereen die patat wil eten. De komende weken doe het, want dat is toch voordelig. Dank. Bouke van der Meer, die is snackbarhouder te Burgum, en dat is in Friesland. Ga daarheen. Het Luifeltje, de beste van de meest recente lijst van de Miset Horeca. Heb jij nog een favoriete snackbar waar je heen gaat, Hielke?
Nee, maar mijn schoonfamilie woont in Friesland. Dus ik denk dat ik ergens langs ga de weg.
Bij het Luifeltje, snap ik heel goed. Emma, wat is jouw place to go voor niet per se gezond eten?
Heb ik eigenlijk niet. Waar ik ben en waar het er lekker uitziet, dat is de place to be voor mij.
Nou, ik vind dat jij niet opschiet, Hielke. Je moet een beetje dooreten. Wij gaan er wel mee stoppen hier, want dit was BNR Breekt voor vandaag. Ik wens Thomas van Zel veel succes, want de hele studio muurt naar patat. Dus dat is hartstikke fijn als stier. Maar Marcel Levy staat zometeen. Wij zijn er morgen weer. En zometeen dus Thomas. En je kan ons volgen via de socials. Nou, je vindt het wel. Ik ga even eten. Doei.
We gaan ons legal team uitbreiden, maar wie vormt de juiste aanvulling? Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.